Dit is een podcast van Rijnmond.
Het oog is zo'n vanzelfsprekend symbool uit mijn jeugd dat ik soms vergeet dat dat voor eigenlijk alle andere mensen niet zo is. Het zit zo. Het oog vind je tot op de dag van vandaag terug in Rokanje, voor wie goed zoekt. Gekerfd in bomen, gekrast op de glijbaan in de speeltuin, met groene graffiti gespoten op prullenbakken of elektriciteitskastjes, verweerd door de tand des tijds, maar nooit helemaal verdwenen. Als kind realiseerde ik me niet dat dit oog alles te maken had met een anonieme milieubeweging in Rokanje die werd opgericht aan het begin van de Zero's, door Daan en Ilias. Je luistert naar Het Monster van de Noordzee, een vierdelige podcast van Rijnmond. Aflevering 3. Het oog. Om een beter beeld te krijgen van de acties van het oog heb ik afgesproken met Els Winkler, voormalig hoofdagent in deze regio, maar inmiddels alweer jaren gepensioneerd. Ze woont in een kustplaatsje net onder Den Haag, ten noorden van Rokanje, met de toepasselijke naam Monster. Ik zeg dat ik dat een grappig toeval vind, maar Els maakt daar direct korte metten mee.
Als ik je één advies mag geven, laat je nou niet meeslepen door al die fantasieverhalen. Als je echt wil weten wat er toen gebeurd is, dan moet je gewoon bij de feiten blijven.
Over Ilias' verdwijning wil Els niet meer kwijt dan dat ze zich aansluit bij de conclusie van de politie. Ilias moet zijn verdronken. Ons gesprek gaat dus specifiek over de periode ervoor.
Met welke problemen had de politie in Rokanje te maken?
Drugs, om te beginnen. Dat was toen echt een steeds groter worden probleem. Vooral dealers. Ja, dealertjes, zeg maar. Want in de zomer schoten die als paddenstoelen uit de grond. Ze stonden overal. Bij de kroegen, parkeerplaatsen, op het strand. Kijk, Rokanje ligt drugstechnisch gezien heel erg goed natuurlijk. He, onder de rook van de Rotterdamse haven. De plek waar al die rotzooi binnenkomt. En dan ligt ten zuiden van Rokanje in Zeeland ook nog eens Renesse. Dat is zeg maar het Albufera van Nederland. Grote stroom jongeren. Dat was natuurlijk kassa voor die jongens.
De overlast die Els omschrijft was typerend voor het hoogseizoen en dus niets nieuws voor de politie van Rokanje. Wat dat wel was, was de overlast die werd veroorzaakt door een anonieme milieubeweging die zichzelf Het Oog noemde. Het Oog verzette zich tegen de oprukkende industrie op en rond de Noordzee.
Er lagen toentertijd plannen voor het uitbreiden van de Maasvlakte. We hadden te maken met een groeiende welvaart en dat zorgde logischerwijs ook voor een groeiende industrie. Een van de redenen dat het in Nederland zo voor de wind ging, is onze gunstige ligging aan de zee. En er werd natuurlijk ook veel gebouwd hier op en rond de Noordzee. Te veel, volgens sommigen dus. Ja, het begon allemaal heel onschuldig eigenlijk. Wild plakken van stickers en posters. En er werd graffiti op muren en elektriciteitskastjes gespoten. Hekken van het industrieterrein werden dichtgemaakt met kettingen, zodat het personeel 's ochtends niet aan het werk kon. Het waren kleine acties die vooral iets weg hadden van, nou, wat zal ik zeggen, kattenkwaad. Het zette niet echt door. Daarom dachten we ook dat hier in principe onschuldige jongelui achter zaten.
De politie tastte dus in het duister. Maar er ontstond wel een sterk vermoeden waar deze acties vandaan kwamen. De lokale surfscene.
Kijk, in de surfscene zaten heel veel jonge, linkse mensen die een sterke band hadden met de zee en de natuur en zich ook in het openbaar eerder hadden uitgelaten tegen het in hun ogen vervuilende en oneerlijke kapitalisme.
Hoe staat u hierin?
Ja, hoe sta ik erin? Ik vind dit altijd een beetje dubbel. Want profiteren wij niet allemaal van de investeringen die deze bedrijven doen? We willen allemaal toch dat de verwarming het doet en dat onze postpakketjes aankomen en noem maar op.
Maar u zegt dus dat de politie een vermoeden had.
Ja.
Waarom werd er desondanks niet ingegrepen?
Nou ja, kijk, zeker weten deden we dat niet. We hadden een vermoeden. En een vermoeden is niet zeker weten, hè? Sociale media was toen nog niet zo groot als nu, joh. He? Anders was het wel duidelijker voor ons geweest, denk ik. En dan moet je ook nog eens bedenken dat er in die tijd nog niet overal beveiligingscamera's hingen. Maar zoals ik al zei, het begon onschuldig. Maar ja, daar bleef het helaas niet bij.
In 2002, een jaar voor zijn verdwijning, slaagt Ilias voor zijn VWO-examen. Hij is dan 19 en wil, net zoals veel andere jongeren van zijn leeftijd, eerst een tussenjaar voordat hij gaat studeren. Ik heb het hierover met zijn pleegbroertje Ryan.
Toen ik naar de eerste klas van de middelbare school ging, toen ging Ilias er net vanaf. Hij ging een tussenjaar doen. Hij wilde niet gaan reizen, maar hij wilde nog een jaar in Rokanje blijven. Surfen en duiken, ja, gewoon echt genieten van het leven hier aan de kust. Ja, het lag in ieders verwachting dat hij uiteindelijk zou gaan studeren natuurlijk, maar hij was er gewoon nog niet klaar voor. Ik denk achteraf dat hij daar grote moeite mee had. Hij vond het moeilijk om zijn jeugd los te laten.
Zijn pleegouders vinden het goed als hij nog een jaartje bij ze op zolder blijft wonen, op voorwaarde dat hij ook zijn eigen geld gaat verdienen. Dus neemt hij een vakantiebaantje in de lokale snackbar.
Dat was een heel vreemd gezicht om Ilias zo te zien. In een polo met een hamburgertje erop achter de counter van een snackbar. Opeens leek hij een heel gewoon mens. Ik weet nog dat dat voetstuk waar ik hem op had staan, dat minder werd.
Ryan merkt dat Ilias in deze zomer begint te veranderen.
Hij ging niet meer met ons voetballen of zo. En met spannende verhalen was het ook een beetje afgelopen. Je kon hem dagen niet zien. En hij werd een beetje een vreemde voor ons. En ik kan me nog goed herinneren dat mijn ouders het gesprek hierover met hem aangingen. Dan waren er wel eens woordenwisselingen. Alsof hij een beetje in een soort verlaten puberteit kwam of zo. Hij was nooit lastig geweest, maar nu ging hij dan opeens met zijn kont tegen de krib.
Na de zomer, in oktober 2002, gaat Ilias naar de open dag van de Universiteit Leiden om te kijken bij de studie archeologie. Dit blijkt, zoals verwacht, een schot in de roos. Hij schrijft zich meteen in voor het volgende studiejaar. Maar zijn interesse blijkt niet alleen te zijn aangewakkerd door de studie archeologie.
Mijn naam is Laura Rovermeij. Ik werk als archeoloog en conservator in Naturalis, hier in Leiden. Ik was 20 jaar geleden het vriendinnetje van Ilias.
Voor wie Naturalis niet kent, dit is het Natuurhistorisch Museum en Onderzoeksinstituut voor Biodiversiteit in Nederland. Laura wacht me op in de ontvangsthal. Op weg naar haar kantoor lopen we langs een 13 meter lang geraamte van een Tyrannosaurus rex en langs een mammoet met reusachtige slagtanden. Laura kan zich haar eerste ontmoeting met Ilias nog goed herinneren.
Ik was toen eerstejaars student archeologie en ik werkte op de open dag. Want studenten die het leuk vonden, die konden er al voor studiepunten of zoiets een beetje helpen op de open dag. Kletsen met mensen die interesse hadden in de opleiding. En daar kwam Ilias binnengewandeld. Ja. En ik stond toen samen met een studiegenootje en we keken elkaar echt zo aan van wow. Dat was een hele opvallende verschijning. Heel lang, lange haren, breed. Later hoorde ik natuurlijk dat hij een surfer was, maar ja, volgens mij is dat ook wat ik zelf meteen dacht. Als je een ruimte had met 1000 mensen en Ilias was daar ook, dan keek iedereen naar Ilias. Ja. Ja, ik ook, ja.
Als Laura over Ilias praat, zie ik bij haar hetzelfde gebeuren als bij Ryan. Haar ogen beginnen te schitteren en ze lijkt ineens jaren jonger. Alsof ze terugreist in de tijd. Ze weet nog heel goed wanneer ze voor het eerst bij Ilias thuis komt en het museum op zijn zolderkamer ziet.
Ja, dat was wel heel indrukwekkend hoor. Dat waren planken, had hij helemaal rondom. En dan vol met spullen die hij gevonden had bij duiken. En het meeste ervan was natuurlijk gewoon oude rommel en ijzeren troep en onderdelen van boten. Maar sommige vondsten waren echt heel bijzonder. Er lagen fossielen en er lagen botten tussen die honderdduizenden jaren oud waren. En hij had natuurlijk die enorme kaak.
Die kaak. Die kaak die Ilias had opgedoken op de bodem van de Noordzee. Het blijft een terugkerend object dat grote indruk maakte op de mensen die ik spreek. Op Ryan, Daan en nu Laura. Die kaak, die loodzwaar was en waarvan Ilias niet kon achterhalen van welk dier het was geweest. Met de vondst van deze kaak werd zijn monster geboren. Een vraag die in mij opkomt is dan ook: kan deze kaak ook iets te maken hebben met zijn verdwijning? Terug naar het Rokanje in de eerste jaren van de Zero's. Hier ziet hoofdagent Els dat de acties van het oog steeds grimmiger worden.
Wat begon als vervelend, groeide uit tot serieuze strafbare feiten. Ja, ze gingen 's nachts de straat op en bekladden winkels met graffiti. Ze tikten ruitjes in van bedrijfsauto's. En vervolgens werd het pure intimidatie toen hier en verderop in Oostvoorne met graffiti het oog op voordeuren werd gespoten.
De mensen die in deze huizen woonden, bekleden allemaal hoge functies in de Rotterdamse haven.
Wij waren geen heilige boontjes. Nee, absoluut niet. Maar dat was de overheid ook niet, hè? En die bedrijfsmensen al helemaal niet. Die roken alleen maar geld, de rest kon ze niks schelen.
Als Ilias jeugdvriend en medeoprichter van Het Oog, Daan, terugdenkt aan deze periode, zie ik niet de sprankeling in zijn ogen zoals bij Rayan en Laura. Eerder een soort verbetenheid.
Ilias en ik hadden natuurlijk meegedaan aan allerlei demonstraties tegen de industrie, net zoals zoveel mensen. Maar op een gegeven moment hadden we ook wel door dat dat helemaal niks hielp. De industrie trok zich er toch helemaal niks van aan en de politiek trouwens ook niet. Dus ontstond er het idee om echt iets te gaan doen. Ilias die kwam op het idee van het oog. Ja, dat was natuurlijk een knipoog naar zijn monster. Hij had een plastic tas vol spuitbussen met groene verf gekocht en wij spoten het overal op. Ilias werd hier steeds brutaler in. Hij deed het ook gewoon op klaarlichte dag, terwijl ik op de uitkijk stond. En hij kwam toen ook op het idee om het oog op voordeuren van huizen te gaan spuiten. Ja, ik begon toen wel vraagtekens te zetten bij wat we deden. Kijk, wij waren... We waren gewoon echt illegale dingen aan het doen. En ik dacht aan mijn toekomst. Ik wilde rechten gaan studeren, dus ik had helemaal geen zin om een strafblad te krijgen. Maar ja, elke keer als ik dat ter sprake probeerde te brengen, dan kregen we direct ruzie. Hij werd dwingend, manipulatief, agressief ook. Voor mij was het gewoon uit de hand gelopen kattenkwaad. En ja, ik had ook wel door dat je kon actie voeren tot je een ons woog. De industrie groeide toch wel. Dus in mijn inziens moest je daar op een veel hoger niveau tegen vechten. Nou, na lang wikken en wegen heb ik besloten om er een punt achter te zetten. Ik wilde het Ilias gaan vertellen, maar hij was me net voor.
Ons team stond op scherp. We wisten natuurlijk dat ze een keer een steek zouden laten vallen. En dat zou voor ons dan het moment zijn om ze op heterdaad te betrappen. Maar ja, tot ieders verbazing stopten de incidenten van de ene dag op de andere dag.
Het was avond. Het moet een jaar of 12 zijn geweest. We keken tv. En toen kwam Ilias thuis. Hij had gewerkt. Hij zei: hoi. Van achter de deur en hij liep eigenlijk gelijk door naar boven. Hij sjokte de trap op naar de eerste verdieping en vervolgens de andere trap op naar de zolder, naar zijn kamer. Je voelde op de een of andere manier dat er een bom op barsten stond. Misschien door de manier waarop mijn ouders naar elkaar keken. Toen hoorden we de deur boven dicht slaan. Ilias stormde weer naar beneden en hij gooide de deur van de woonkamer open. Wie is een godverdomme op mijn kamer geweest? Schreeuwde die. Wie? Hij keek zo vreemd uit zijn ogen, alsof hij totaal iemand anders was. Mijn moeder stond op en ging voor hem staan. Ze keek hem secondenlang strak aan en toen zei ze zoiets als: ik weet donders goed wat jij in je schild voert. Als ik die troep ooit weer in mijn huis vind, dan kun jij je spullen pakken. Begrijp je dat? Ilias keek haar aan. Hij zei niets. Toen begon hij te lachen. Hij draaide zich om, liep naar boven, naar zijn kamer. En een paar dagen later was hij weg uit Rokanje. Zonder dat hij onze ouders had ingelicht, had hij een verhuiswagen gehuurd. Hij laadde alles wat hij had, laadde hij in. Dus het hele museum. En zonder een woord te zeggen, was hij weg. En toen kreeg ik de zolderkamer.
Ja, dat Ilias naar Leiden kwam, dat was echt een enorme verrassing. Ja, we hadden het natuurlijk wel eens over wanneer hij naar Leiden zou verhuizen. Maar het bleef er altijd heel vaag over. En opeens belde hij en zei hij, ik ben er klaar mee, ik kom naar Leiden. Ken jij iemand die me zo snel mogelijk aan een kamer kan helpen? En een studiegenoot van me die had toen een kamer vrij in een studentenhuis en daar kon Ilias in. Dus een paar dagen later stond hij bij de verhuisbus voor de deur.
Van waar die omschakeling, denk je?
Nou, hij kon heel stellig zijn. Als hij iets in zijn hoofd had gehaald, dan zette hij echt alles op alles om het dezelfde dag nog voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk enerzijds heel leuk als je op één lijn met hem zat. Maar anderzijds kon hij het je ook verdomde lastig maken als jouw plannen niet in lijn lagen met die van hem. Ja, en wat er nou precies vooraf was gegaan aan die plotselinge verhuizing, daar ben ik nooit echt achter gekomen. Hij heeft het me nooit verteld.
We waren echt dikke vrienden. Maar hij was gewoon poef, weg. Ik begrijp nog steeds niet wat er toen is gebeurd in zijn hoofd, waardoor hij zo van het een op het andere moment afstand nam van zijn oude leven. Ik hoorde dat hij ook geen contact meer had met zijn ouders, met zijn pleegbroertjes en zusjes. Nou, hij was gewoon verdwenen. Alsof hij nooit had bestaan.
Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar ik denk dat hij zich verraden voelde. Door Daan, door zijn pleegouders en door de houdbaarheid van zijn jeugd. Ik kan het vluchtgedrag waarover Ryan het eerder had opeens een stuk beter plaatsen. Gelukkig had hij Laura nog. Een paar maanden later start het eerste jaar van zijn studie archeologie. In de maanden voordat zijn studie begint, leven de twee op een roze wolk. Maar niet lang nadat Ilias aan zijn studiejaar is begonnen, loopt hij ook in dit leven vast.
Hij had een enorme verbeeldingskracht. Maar dat was leuk voor op de borrel, maar op een universiteit kom je daar niet zo ver mee. En dat begreep hij niet zo goed. Al die sterke verhalen van hem, over wat hij allemaal gezien zou hebben tijdens het duiken. Nou, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk en aardig, tot op zekere hoogte. Ik zat natuurlijk niet in zijn jaar of in zijn werkgroepen, maar ik kreeg wel heel erg mee dat hij hier geregeld discussies over had. En ook tussen ons. We kregen steeds vaker discussies over wat wetenschappelijk klopte en wat niet. En hij haalde er altijd allemaal, ja, fantasieverhalen bij. En dan irriteerde ik me gewoon dood dat hij zo halsstarrig kon vasthouden aan iets wat gewoon aantoonbaar niet klopte. Dat begon dan als een soort van grap en dan lachten we daarom. En dan belanden we in een soort van wat-als gesprek. En dan leek hij er toch wel gewoon serieus in te geloven. Weet je wat het was met Ilias? Hij zat daar gewoon niet op zijn plek.
Dat Ilias op de universiteit niet op zijn plek is, wordt bevestigd als hij zijn eerste paper terugkrijgt. Laura heeft hem al die jaren bewaard en ze heeft hem nu ook meegenomen. Ze haalt hem uit een map en legt hem voor me op tafel. Ik zie de paper zoals Ilias die terugkreeg, met een groot rood kruis op het voorblad. Het heeft de toepasselijke titel Het monster van de Noordzee. In de volgende en laatste aflevering van Het monster van de Noordzee duik ik samen met Laura in Ilias' paper. 2 weken nadat hij deze paper terugkrijgt, zal hij voorgoed verdwijnen.
Hij was laaiend. Ik had hem nog nooit zo kwaad meegemaakt. Het leek me op dat moment het beste om hem maar even, ja, uit te laten razen.
En Daan vertelt hoe Ilias, na een jaar niets van zich te hebben laten horen, contact met hem opneemt.
Het had weinig gescheeld of hij was me aangevlogen. Ik probeerde hem tot bedaren te brengen, tot hem door te dringen, maar dat lukte niet.
Hij verliest steeds meer grip op de realiteit.
In de woning stond een verwarde jonge man met een groene spuitbus in zijn hand. Er hing een geur van zweet en wiet om hem heen.
Er is geen plek meer om heen te vluchten. Of wel?